Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 95 en daarvan het eerste vers komt: laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. 95 en daarvan het eerste vers. U zal worden voorgelezen uit 1 Korinthe 15, de versen 50 tot en met 58. 1 Korinthe 15, vers 50 tot en met het einde. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet: och, of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. Lezen wij nu 1 Korinthe 15 vanaf vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En we zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en het sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heeren.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 97 en daarvan het eerste en ook het laatste vers. God heerst als opperheer, dat telk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland. 97 vers 1 en vers 7. Gemeente, wij willen vanmorgen stilstaan bij het slot van de 15e hoofdstuk van de Korinthebrief. Vanaf vers 50 is u voorgelezen tot en met vers 58. En we vragen vanmorgen in bijzonder uw aandacht voor vers 57, waar we het volgende lezen. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Dit vers gaat over dankbaarheid vanwege de overwinning. En dan letten we in de eerste plaats op de aard van deze dankbaarheid. In de tweede plaats letten we over de inhoud, waarover die overwinning dan precies gaat. En tenslotte letten we op de grond, hè, waardoor die overwinning wordt behaald. Het gaat dus in de eerste plaats over de aard van die overwinning. Maar Gode zij dank. Hij dankt daar God voor. In de tweede plaats de inhoud die ons de overwinning geeft. En tenslotte in de derde plaats de grond door onze Heere Jezus Christus. En zijn werk natuurlijk. De gemeente, we hebben nu verschillende keren stilgestaan bij 1 Korinthe 15. Ik heb u verteld wie dat geschreven heeft, de Heilige Geest, en die heeft daarvoor Paulus als instrument gebruikt. Ik heb u ook verteld waarom Paulus zo'n groot hoofdstuk schrijft over de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. En nu in het slotgedeelte van dit hoofdstuk komt hij nog op één punt, en dat is: hoe zal het nou gaan met de mensen die leven op het moment dat de Heer Jezus terugkomt? Want die gaan dan niet sterven. En dan zegt Paulus, die worden veranderd in een punt destijds, in een ogenblik. We zien dat staan in een punt destijds in vers 52. In één ogenblik worden die dus veranderd van verderfelijke naar onverderfelijke mensen. En dan voegt Paulus er aan toe dat dan, als dat gebeuren gaat voor Gods kinderen, dat dan een belofte uit het Oude Testament in vervulling gaat. Er stond in het Oude Testament, in Jesaja 25 vers 8, dat de dood zal worden verslonden tot overwinning. Er stond in het Oude Testament, staat daar. En kijk, zegt Paulus, die gedachte dat de dood dus helemaal weg is, dat is nog niet vervuld. En dat wordt pas vervuld op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Dus die tekst, de dood is verslonden tot overwinning, dat is een nog openstaande belofte. Die wordt vervuld met de wederkomst van de Heer. En die gaat hij dus vervullen in het leven van al de gelovigen. En dan, u ziet het wel staan in vers 54 aan de slot, de dood is verslonden tot overwinning. En zegt Paulus ervoor. En als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. Dus let daar even op, bij begrafenissen en zo wordt dit nogal eens geciteerd. Maar dit is een belofte die nog vervuld moet worden. Die staat nog open. En dat is ook wel een indringende gedachte als je bij het graf staat van iemand die een kind van de Heer is. Dat er nog één grote belofte ligt en die zal God vervullen. Die graven gaan weer open en dan komen Gods kinderen er weer uit. En dan wordt het verderfelijke, dat wordt onverderfelijk, de oneer, dat wordt heerlijkheid. Want een natuurlijk lichaam, hebben we gezien, wordt er gezaaid. En een geestelijk lichaam, door Gods geest beheerst lichaam, wordt er opgewekt. En dan zullen we altijd bij de Heer wezen. En dan tenslotte gaat Paulus in het slot van dit hoofdstuk in op de overwinning. Het is even nu voor de jonge mensen en de kinderen. We zien in vers 54 aan het slot het woordje overwinning. En dat woordje overwinning vinden we dan ook weer in vers 55. En we vinden dat woordje ook weer in vers 57. Dus in dit slotstukje is dat woordje overwinning erg belangrijk. En als we dan even nadenken over dat woordje overwinning, dan kunnen we natuurlijk denken aan de oorlog in Oekraïne. Poetin wil graag het leger van de Oekraïne overwinnen en verslaan. En het leger van de Oekraïne wil graag Poetin verslaan. En het gaat erom wie zal de overwinning behalen. Overwinning hangt dus altijd samen met strijd. En nu geef ik dat voorbeeld, zodat we even begrijpen waar dat woord overwinning over gaat. Nou zegt Paulus nu ook, ik wil graag bijvoorbeeld koning Agrippa overwinnen. Dat ik die zo kan grijpen dat hij zijn mond moet houden. Zoals Poetin wil graag dat de Oekraïners hun land inleveren. Is dat nu waar Paulus tenslotte in gaat eindigen? En als dan dat stukje nog eens weer lezen, dat begint dan bij vers 55. Dan noemt Paulus drie dingen die hij heel gevaarlijk vindt en waar de overwinning op behaald moet worden. Waar een strijd is en die overwinning moet behaald worden. En dan noemt hij in de eerste plaats in vers 55 de dood. Dan bedoelt hij gewoon sterven mee. De overwinning op de dood. Ik kom er zo in mijn tweede gedachte nog op terug. Dus niet de overwinning op iemand anders, bijvoorbeeld een andere discipel, dat ik dus een betere discipel ben dan Petrus of Johannes en dat ik de allerbelangrijkste ben. Nee, dat vindt Paulus helemaal niet belangrijk. Zijn strijd is een worsteling met de dood en de overwinning en in de tweede plaats de zonde. Dat zien we ook hè, in vers 56. De prikkel in de dood is de zonde. Daar kom ik ook in mijn tweede gedachte nog op terug. De strijd met de dood en met de zonde. En tenslotte in vers 56 de wet. En dan bedoelt Paulus die wet op een bepaalde manier. Dat zijn de drie dingen waar Paulus een levenslange worsteling mee kent. En al Gods kinderen. De dood, de zonde en de wet. En dan zegt hij in vers 57 dat hij God dankt. En als Paulus opstaat, dan leeft hij nog. Hè? Dan kan hij nog praten en denken. En dan moet hij nog sterven. Hij zal straks ook worden vermoord door Nero. Dan wordt zijn hoofd, hij wordt onthoofd. En dan zouden wij natuurlijk verwachten in vers 57 dat hij opstaat. Maar Gode zij dank die ons eenmaal, als we gaan sterven, de overwinning zal geven op bij de opstanding. Dartelijk dank God dat u ons eenmaal de overwinning zult geven. Dat staat in de tekst. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Niet zal geven, geeft. Dat is vreemd. Hè? Het moet nog gebeuren. En Paulus zei, nee hoor. God heeft die overwinning al gegeven. Dat zie je ook in de profetie van Jesaja. Als Jesaja bijvoorbeeld preekt over de komst van Christus, dan zegt hij, een kind is ons gegeven. En dan duurt het nog 700 jaar. En zij zei, een kind is ons gegeven. Een zoon is ons geboren. Wat wil Paulus nou daarmee zeggen met dat woordje geeft? Nou, dat is als je even nadenkt niet zo moeilijk, hè? Maar Paulus was natuurlijk een mens. Dat is u en ik. Maar hij dankt God en hij zegt ook waarom die zal overwinnen. Door onze Heer Jezus Christus. En dan zegt hij in dat woordje geeft. Dat hij zeker zal overwinnen. Daar hoef je helemaal niet aan te twijfelen. Hij zal overwinnen. Over de dood. Over de wet. En over de zonde. Dat lijkt wel een beetje brutaal. Hè? Ja. Dat je, nee, maar dat zal, zeggen wij wel eens gauw, dat is iemand met een grote mond. En die praat maar wat. Maar in de Bijbel wordt er niet zomaar wat gepraat. Het is echt waar. Paulus zegt dit door het geloof. En het geloof, dat is een vaste grond van dingen die men hoopt. Paulus zegt, kijk, die overwinning komt er echt, daar twijfel ik geen moment aan. Want op Golgotha is de Heer gestorven. En met Pasen stond hij op. En toen is die overwinning behaald voor al Gods kinderen. Dus dat moeten we even onthouden van de preek van vanmorgen. Dat Paulus dus een worsteling heeft met drie grote vijanden. De dood, de zonde en de wet. En dat Paulus tegelijk zegt, die overwinning wordt zeker behaald. Geeft. En dan gaan we eens kijken naar dit gedeelte uit de Bijbel. Gedeelte op het slot van de hoofdstuk 15, over de opstanding. En dan begint Paulus bij vers 55. En dan zegt hij, de dood, waar is uw prikkel? Dat woord prikkel is een vertaling van het woord angel. De man was een wesp gezien. En een wesp heeft een angel. En met die angel steekt hij. Nou, dat is een wesp. Soms hebben we er wel last van en soms hebben we er niet last. Sommige mensen hebben bepaalde dingen in hun lichaam. Dan wordt hun arm bijvoorbeeld heel dik. Mijn vrouw had dat bijvoorbeeld, als een wesp was gestoken, dan werd die arm plotseling heel dik. En dat kon best gevaarlijk zijn. En je hebt ook beesten in de natuur, die hebben een angel, daar kunnen ze mee steken en dan spuiten ze gif in en dat is dan dodelijk. Nou, zegt Paulus, de angel. De dood, mensen sterven omdat er een angel is. En die angel, dat is de zonde. Dat is de angel, dat is dus het instrument waardoor mensen sterven. Dat komt door de zonde. En hoe komt het nou dat die angel zo kwaadaardig is? De kracht van de zonde is de wet. Dus je hebt de dood. Je hebt de zonde, die zonde is de angel. En die angel die krijgt kracht door de wet. De 10 geboden. Dat zegt Paulus. En vervolgens zegt hij dan. Dood, wat is nou uw prikkel? Helder is uw overwinning. En dat haalt hij in vers 57 zegt hij. Maar Gode zij dank. Die ons de overwinning op die dodelijke angel van de zonde geeft. En dan wil ik eerst eens een tijdje met u nadenken over de eerste paar woorden van de tekst. Maar Gode zij dank. We lezen over dood, zonde en wet. En dan komt het maar. Tegenstelling, hè? Maar. En dat is niet zomaar een betekenisloze tegenstelling. Want aan die woordje maak koppelt hij de gedachte aan dank. Dank aan God. En ik zou dat woordje maar dan willen typeren. Dat is een woord van verwondering. Verwondering. In het leven van Paulus. Maar ook in het leven van al de gelovigen. Dat er omstandigheden zijn en situaties. Waar ze in leven. Ze moeten sterven, niet kunnen sterven. Dat de zonde machtig is. En dat ze, ondanks dat alles, mogen weten en geloven. Dat de Heere regeert, we hebben het ook gezongen. God vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht. En dat wil ik toch eerst eens even benadrukken. Dat wat hier staat, dat is niet zomaar iets opgezegd of zo. Dat kom je wel eens tegen, hè. Mensen die zitten wat te praten, denk je van ja, geloof je dat nou zelf? Of van wie heb je dat van iemand anders gehoord? Of zo? Of zit je nou iemand na te praten? Nee, dat iets is wat we heel persoonlijk hebben ondervonden en geleerd. En dat is het eerste wat Paulus bidt, maar. Ja, dat is dus, dat grijpt terug op Damascus, toen hij van een vijand een vriend werd. Maar het grijpt ook terug op al die momenten in zijn leven, dat de Heer liet blijken dat hij van Paulus afwist. Denk maar aan het slot van de tweede Korinthebrief. Dan zegt de Heer tegen Paulus, mijn genade is u genoeg. En dat zijn de oefeningen van het geloof. En dat een gelovige mag weten dat de Heere aan zijn zij is. En dan krijg je dat maar van verwondering. En dan in de tweede plaats, die verwondering en die dank, die richt zich ergens op. En dat woordje dank, dat kun je ook bestaan met genade, kom ik zo nog even op. Maar nou, die richt zich op, kijk, als er iets fijn of iets belangrijks gebeurt in ons leven, dan zeggen we al gauw van, moet eens kijken hoe een mooie auto ik heb. Moet eens kijken hoe een mooi huis ik heb. En ja, daar heb ik heel lang voor gespaard en zo. En zo zitten wij mensen in elkaar. Maar ik zelf dank, ja, zo zit dat in elkaar. En niet alleen bij onbekeerde mensen, ook bij Gods kinderen. Dan richt zich de dank op onszelf, of op mensen. In de wereld kom je dat tegen, hè. Ja, Poetin, die denkt, nou, mijn soldaten, die zijn zo knap en die kunnen zo goed vechten. Valt een beetje tegen, maar goed. He, dan gaan we al gauw in mee. In de kerk kom je dat tegen. Begint Paulus de Korinthebrief ook mee. Die mensen in Korinthe, die zeiden, die Paulus, dat is niet zo'n beste dominee. Petrus is veel beter. Die mensen kwamen ook niet voor het woord naar de kerk, die kwamen voor een dominee naar de kerk. Nou gemeente, dat is een heel karig portie, kan ik u gerust vertellen. Want u, als u met een dominee moet doen, dan komt u de hemel niet binnen. U moet het met God en zijn woord doen. Want dat blijft over, hè, voor de eeuwigheid. Dat vertelt Paulus ook in het begin van deze brief. Zijn woord, dank God. De schepper van de hemel en van de aarde en de vader van de Heer Jezus Christus. Dus die verwondering wekt ook verootmoediging. In tegenstelling dat hij zichzelf roemt, gaat hij God roemen voor die overwinning op de dood, de hel en het graf. Herkent u dat nou ook? Want dat is wel een element, als God nou een mens bekeert. Dan krijg je zo'n enorm krediet op God. Vanaf het allereerste begin. Als God een mens stilzet, dan wordt God vanaf het allereerste begin de realiteit in zijn leven. En heeft hij te doen met een heilige, maar ook een goeddoende God. En die God heeft hij nou gezondigd. En ook in de verdere voortgangen, hè, krijgen we die God nodig. Ik dank God. Maar Gode zij dank. En dan moet ik nog bij de derde plaats. Dat woordje dank, daar staat in het Grieks het woordje charis. En dat kan ook worden vertaald met genade. Dus die dank voor die overwinning, zegt Paulus, daar zit ook genade in. Weet je, dat woordje charis met dank mag vertalen, dat kom je in de tweede Timotheusbrief wel tegen, derde vers. En in Lucas 17 vinden we dat nog een keer, dus dat gebeurt meer in het Nieuwe Testament, ook in onze Statenbijbels. En dan zegt Paulus eigenlijk dat die overwinning wordt behaald. Dat is nou pure genade. En bij genade denken we natuurlijk aan God de Vader. die zijn eeuwig welbehagen in zijn barmhartigheid een gemeente heeft verkoren. Een God de Zoon die in zijn genade voor de gemeente heeft betaald en de verzoening heeft tot stand gebracht. En God de Heilige Geest die ons de verworven verlossing toe-eigent. Maar Gode zij dank. Gemeente, wat kun je al bij dat eerste stukje van die tekst lang stilstaan. Maar Gode zij dank. Een woord van verootmoediging. Een woord van verwondering. Een woord van genade. In een schuldige wereld. Is het nou voor u een woord? Want let erop, Paulus spreekt hier niet in het enkelvoud, hij spreekt hier in het meervoud. Kijk maar. God die ons, de o ons, meervoud, persoonlijk meervoud. En die door onze Heer Jezus Christus, ook weer dat persoonlijke meervoud. Dus dit is iets wat al Gods kinderen kennen. Dat wil ik ook nog even benadrukken. Dat als iemand tot een kind van God gemaakt wordt door de Heilige Geest, dat hebben we vorige keer ook gezien, toen ging het over de Heilige Geest en wat hij doet, dan wordt hij dat alleen door dat ware geloof in de Heer Jezus. Een kind van God, dat is iemand die door het oprechte geloof is verenigd met de Heer Jezus. Dat zijn kinderen Gods. En die allen kennen in hun leven dankbaarheid. Oprechte erkenning waarvoor. Maar Gode zij dank voor dat God hen opzocht. Dat God hen liet dopen. Dat God hen nawandelde. Dat de Heere vanaf hun kindse jaren bemoeienissen heeft gemaakt. Ach, dat allemaal niet gering, gemeente. Dat zijn grote, uitnemende voorrechten. Dat de Heer in het uur van zijn welbehagen een ziel heeft stilgezet. Door wederbarende genade. Dat de Heer geleid heeft op de weg die naar boven leidt. En dat we hier vanmorgen mogen horen. Uit de schrift. Naar Gode. Zij dank. Gemeente, als we op onszelf zien, dan valt er niet veel te danken. Dan valt er ook niet veel te roemen. Maar Gode zij dank. De apostel die wicht zich op de Heer. En wat hij heeft gedaan. De apostel Paulus heeft het ook steeds zo gedaan. Lees u Filippenzen 3. Dan heeft hij het eerst over wie hij zelf is. Een Israëliet, een Benjamin. En ja, hij meende waarlijk dat hij allerlei verkeerde dingen moest doen om Gode te behagen. Maar wat hij dacht dat winst was, werd om Christus wil schade en drek. Om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is nu die dankbaarheid. Misschien zegt u, ja, dat ken ik nou niet. Dan doet God u vanmorgen een aanbod. Ja? Hij doet u een aanbod. En dan klopt de Heer Jezus op de deur van uw hart. En zegt, mag ik binnenkomen? En weet u wat nou het rampzalige van ons is? Die deur zit dicht en die blijft ook dicht. En de Heer staat buiten. Hoe komt hij nou ooit binnen? Hè? Dat uw vraag. Ik hoop dat dat uw vraag is. Want als dat uw vraag niet is, dan is het mis, hè? Want daar moet het wel beginnen. Hoe moet die deur nou open? Het moet, hè? Dat moet echt. Sommige mensen gaan erover praten. Anderen willen daar wel eens over denken. Gods kinderen. Het moet. Gaat klemmen. Want als het niet klemt, gemeente, dan kunt u net zo lang wachten, dan gebeurt er echt niks. Het moet klemmen. Echt waar. De Heer is dat, en het moet, maar hoe dan? Dat komt bij de Heilige Geest. Die door zijn liefde die deur opent. En dan komt de koning van de kerk binnen. En daar gaan we in de tweede plaats eens over nadenken. En het gaat over de overwinning. Paulus dankt met al de heiligen voor de overwinning. Maar God dus, hij dankt. Waar gaat die overwinning dan over? Nou, kijk maar in de tekst. De tekst daarvoor. De kinderen weten het inmiddels al, de dood. De zonde en de wet. En die zijn geeft. Dat is geloofstaal, hè, die we hier lezen. Zullen we beginnen bij de dood. En bedoelt Paulus in verband met dit hoofdstuk de lichamelijke dood. Je spreekt over de hel, en het woord hel, dat staat Hades in het Grieks, en dat betekent graf. Dus dat iemand naar het graf wordt gebracht. Hel heeft verschillende betekenissen. Hel kan de rampzaligheid betekenen, maar hier betekent het het graf. Het graf, de dood. Hoe is die dood eigenlijk in de wereld gekomen? Sommige mensen denken dat de dood zo'n beetje bij de schepping hoort. Dat is een grote misvatting. Het is niet zo dat de mens wordt geboren en dan wordt hij ouder en nog ouder en nog ouder en krijgt hij een ongeluk of hij wordt ziek of hij krijgt een erge ziekte en tenslotte sterft hij. Ja, zo gaat het nou eenmaal in het leven. Ja, maar zo heeft God het nooit bedoeld. En zo heeft God de wereld ook niet gemaakt. God zag al wat hij gemaakt heeft en ziet het is zeer goed. Hoe komen we dan aan de dood? Waar komt nou die tijdelijke dood en in het verlengde daarvan ook de geestelijke en de eeuwige dood? Waarom dan nou vandaan? Ik hoef u dat allemaal niet uit te leggen. De kinderen weten dat zelfs al en de ouderen en de mannen en de vrouwen. Dat komt dus uit een verloren paradijs. Want God heeft gezegd. Adam en Eva, toen God dat werkverbond met Adam oprichtte. Als u ongehoorzaam bent, dan gaat u de dood sterven. En God heeft dat op een bepaalde manier gezegd. God heeft een boom daar neergezet in die hof. En die boom, die ene mag je niet eten. Je moet dus niet luisteren naar de duivel, van die boom niet eten. Dat heeft Eva dat gedaan. Adam dat toch gedaan. Dus zonde, dat is ongehoorzaam. Daar komen we zo nog wel op terug. En daardoor komt de dood in de wereld. Paulus zegt, de bezoldiging der zonde is de dood. En daarom moeten mensen sterven. Dus een begraafplaats heeft altijd iets ernstigs. Iets aangrijpends. En de begraafplaats herinnert ons aan wat er in Genesis 3 is gebeurd. En dat is de grootste ellende in deze wereld. Er moeten wel eens mensen die denken dat de ellende 50 jaar geleden is begonnen. Of 100 jaar geleden. En dan wil ik niet zeggen dat er geen veranderingen zijn in de samenleving. Tuurlijk. En ook in de kerk. Maar toen is de ellende niet begonnen hoor. De ellende is begonnen in het paradijs. En daar is door onze zonde de dood in de wereld gekomen. En dan vindt u in Genesis 5 een lange rij van mensen die allemaal zijn gestorven. De oudste mensen op de aarde, Methuselah, is ook gestorven. Er zijn twee uitzonderingen in het Oude Testament. De kinderen weten dat. Dat is Henoch en dat is Elia. Maar verder zijn alle mensen, zoals ook Paulus, ook Petrus. En zo moeten wij ook sterven. En gemeente, ja, ik hoop niet dat u dat erg vindt, maar kijk, weet u wat wij nou doen? En ik ook hoor. We stellen de dag van onze dood verder van ons. jonge mensen, oude mensen, zieke mensen. We stellen de dag van onze dood verder van ons. Dat duurt nog wel even. We hebben de tijd nog wel. Ja, toch? Ik ben nog gezond. Ik ben zelfs 66. Nou ja, de meeste mensen worden al 80, dus ik heb nog een jaar of 14, 15 te gaan. En dan leven we zo een beetje verder. Ah, wat betekent nou ontdekkende genade? God met zijn geest en wordt bedroefd over de zonde, komen zo op. Maar dan ook de dood, dat wordt een realiteit. Niet die mensen op de begraafplaats moeten sterven, nee, ik moet sterven. En de laatste bij elke begrafenis komt dat ook naar mezelf toe. Wie is de volgende? Ben ik dat misschien zelf? Dan zegt u, ja, maar dat is toch een heel somber leven als je daar de hele dag of regelmatig over nadenkt. En mag ik het nog anders zeggen? Ik denk dat wij er veel te weinig over nadenken. Dat we er te weinig over nadenken wat de dood is. Ik ook hoor. Want als je nou op je sterfbed ligt, hè, heb je dan zin om ruzie te maken? Heb je dan nog zin om je ontzettend druk te maken over allerlei wereldse dingen? Heb je dan nog zin om grote vakantieplannen te maken? Hoe komt het nou dat wij dat allemaal wel ruzie maken en weet ik wat, een vakantieplan? Komt? Omdat we allemaal denken dat we nog heel lang leven. En nou, niet meer lang leeft. Dan word je een beetje bescheiden. Dan heb je ook niet zoveel zin aan ruzie. En dan wordt het een wonder dat u vandaag nog leeft. En dan zegt Bunyan, dan gaat u goed leven. Ja, dan gaan we goed leven. En dan zegt Paulus, die dat dus wist, dat God hem de dood, de overwinning geeft op de dood. Geeft. Mag ik het zo zeggen? Paulus weet best van de diepe ernst van de dood, want hij zegt in Romeinen 6, laatste vers, 23, het loon op de zonde is de dood. Hij schrijft er ook over in de laatste Timotheusbrief, die tweede. En toch zegt Paulus, geeft. Paulus, God, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Dank God. En dan wordt de dood een doorgang naar het eeuwige leven. Die ons de overwinning geeft. Voor Paulus was de dood natuurlijk ook heel erg. Want het is uiteindelijk zielenlichaam wat uit elkaar wordt gerukt. Maar het was ook het einde van de strijd. En de inkomst in de eeuwige heerlijkheid. Die ons de overwinning geeft op de dood. In de tweede plaats op de zonde. Maar dan gaan we eerst zingen en dat doen we uit Psalm 99 en daarvan het zesde vers. 99, het zesde vers gaan we eerst samen zingen. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet en wat er verder volgt. Dus die ons de overwinning geeft op de dood. En zometeen een derde gedachte ga ik nog wel in op. Hoe dan die overwinning? Waardoor nou precies? Nou, door onze Heer Jezus Christus. Want die heeft de dood overwonnen. Door zijn opstanding. Vandaar dat Paulus dat hele hoofdstuk lang over die opstanding ook schrijft. En het geloof richt zich daar ook op. Op die levende heiland. Die de dood heeft overwonnen en het leven aan het licht heeft gebracht. En hij is de enige die dat heeft gedaan. En zo zullen allen die in hem geloven, ook in die overwinning delen. En met hem leven. Ik leef, zegt de Heer, en jullie zullen leven. Nu tweede, die ons de overwinning geeft. En in vers 56, de zonde, de dood, de zonde en de wet. Moet ik eens iets stellen over de zonde, want zonde is een klein woord. En we gebruiken het veel in de dogmatiek, in onze gesprekken, oh dat is zonde. Maar we hebben vaak zo'n hele oppervlakkige gedachten over de zonde. Zo van jammer. Het gaat hier natuurlijk in de Bijbel om iets heel dieps. Iets wat ja, ons best wel mag schokken. Want zonde, dat is in de eerste plaats ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid aan God, onze schepper. We noemen het ook wel opstand. Er zijn verschillende woorden in het Oude Testament, ook worden daarvoor gebruikt, in het Griekse en het Nieuwe Testament trouwens ook. En ja, zonde, dat is een. Ja. Dat is een hele. Ja, als ik nou ergens mee moet vergelijken, zou ik het eigenlijk willen vergelijken met een soort kanker, een soort agressieve kanker. Waar we allemaal mee behept zijn. En dan zeggen we, ja, dat is nou niet zo'n fijn beeld. Nee, dat is het ook niet. Zonde is ook vreselijk. In haar gevolgen, maar ook in haar oorsprong, waar dat nou vandaan komt. Het komt uit de duivel vandaan, het komt uit ons boze hart vandaan. En zonde is ook vreselijk in wat het tot stand is, wat het uitwerkt, namelijk een haat tegen God en een haat tegen onze naasten. Dat is zonde. Dus wij moeten over de zonde nooit gemakkelijk of oppervlakkig gaan praten. Dat is heel erg. En trouwens nog iets. Waarom moest de Heer Jezus nou naar het kruis toe? Om de zonde. Hij moest sterven om de zonde. Dus elke zonde, dat is iedere keer weer opnieuw het kruisigen van de Heer Jezus. Dus zo erg is zonde. Want zonde, dat is opstand tegen God. Nou, u voelt wel uit de dingen die ik nu even genoemd heb, dat de zonde niet iets is om licht over te denken. Dat is iets wat we best wel eens mogen onderstrepen, want we hobbelen zo vaak over die woorden heen. En die ons de overwinning geeft op de zonde. Ja, hoe moet je de zonde overwinnen? Nou, laten we eerst maar een paar dingen naast gaan. Laten we dat doen door ons te verbeteren. Vroeger dronk iemand veel borrels. Geef een concreet voorbeeld. En dan komt het in, dat is niet goed, laat ik dat niet meer doen. Want het is zonde. Nou, dat is verbetering en dat is op zich natuurlijk nuttig. En zo moeten wij ook in ons concrete leven nagaan dingen die zondig zijn, die dus strijden tegen God en tegen zijn woord, Gods geopenbaarde wil, en dat we die dingen proberen te vermijden en dat we daar afstand van nemen. Dat is een opdracht vanuit de Bijbel. Maar als we de Bijbel ook rustig doorlezen, dan zien we ook dat natuurlijk het verbeteren, dat dat niet verkeerd is, alleen wij zijn daar vaak zo onvolkomen en zo beperkt in. Dat zondebesef, dat is gering. Als God de ontdekkende genade is, dan komt dat, verdiept dat wel, dan wordt dat ook een realiteit. Maar dat moet steeds verder verdiept worden. Want het blijkt niet alleen dat we zonde doen, we zijn het zelfs. En de zonde, dat is een hele verwoestende en God onterende macht tot in de kleinste dingen toe. Iemand, ik had gezegd, goed dominee, wat zijn boezemzonden? Wat zijn boezemzonden? U hebt er allemaal wel, ik ook. En dat zijn hele nare zonden. Dat zijn dingen die we eigenlijk wel graag doen. Heel graag. Waarvan we weten vanuit Gods geopenbaarde wil dat ze toch niet goed zijn. En dan gaan we er onszelf een beetje mee, ja, een beetje goed paraat. Dat zijn boezemzonden. Bijvoorbeeld, nou ja, iemand die bijvoorbeeld een moeilijk huwelijk en zo. En dan gaat hij slim wat anders en zo, heel gezellig. Ja. Nou, die scheiden. Ja, dan mocht David toch ook, hè. En dan gaan we David erbij halen. En die heeft toch ook met Batseba dingen gedaan die niet mochten. En men is toch niet volmaakt en dat soort dingen. En weet u, bij dat soort redeneren, dat vindt de duivel zo fijn, hè. Dat vindt u zulke mooie redeneren. Dus, jongen, prima. Dat is nog knap bedacht. De engelen worden de verdrietig van en God wordt erdoor onteerd, want hij is de alwetende. Waarom zeg ik dat u nou? Gemeente, omdat we er ook vanuit de preekstoel alert op moeten worden gemaakt waar de zonde zit. En de zonde zit in uw leven niet in een berg terminologie, maar die zit concreet in uw ogen, in uw oren en op uw lippen en in uw hoofd. En daarmee onteert u God. En Gods kinderen hebben een levenslange worsteling. En dit is pas met zichzelf. En met de zonde. En als je dan s'avonds je knieën buigt. Dan leg je die dingen maar voor aan de Heer. Soms is het zo erg dat ik niet durf te zeggen. De Heer, u weet ervan. U weet ervan. Reinig mij staat in de psalmen van mijn verborgen afdwalingen. Daar had Paulus ook last van. En dan staat er die ons de overwinning geeft. Hoe dan? En dan ga ik u weer iets zeggen. Er stond ooit een vrouw voor de Heer Jezus. Die op de daad zelf een overspel was begrepen. Nou, die farizeeën wisten heel goed wat er met die vrouw moest gebeuren. Die moest natuurlijk gestenigd worden. Want dat was zo zo vreselijk. Nou, toen zegt de Heer, je hebt gelijk. Wie van jullie, zonder die werpen maar de eerste steen. Ga je gang. En toen ging ze allemaal weg. Ten slotte zegt de Heer, er zijn er al die mensen. Je kunt allemaal lezen in Johannes 8. Maar ze zijn er niet meer. Nou, als je dat doet, doe ik het ook niet. Ik zal u niet stelen, maar ik doe iets anders. En dat is het geheim van de Bijbel, hè. En dat Johannes al in hoofdstuk 1, vers 29 zegt. Johannes de Doper. Leg die zonde maar op mij. Leg die zonde maar op mij. Want ik ben door mijn Vader tot zonde gemaakt. En zo heeft Paulus ook zijn zonde mogen leggen op het lam. Wat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente die ons overwinning geeft. Niet doordat we de zonde gaan minimaliseren. Niet doordat we zeggen, maar daar heb ik geen last van. Nee. Die ons de overwinning geeft. We zalen die Heere. Mag ik nou al die ellende voor mij leggen op het lam dat de zonde der wereld wegneemt? En dan denk ik aan vader Kolbrugge, die ook zo lag te worstelen. Ook weer met zichzelf. Hè? En toen zei God tegen hem: ben jij met mijn lam tevreden? Toen zei Kolbrugge: ja, Heer. De Christus. Dan ben ik met u tevreden. Want hij is het die de zonde der wereld wegdraagt. Die ons de overwinning geeft op de dood. Op de zonde. En nog iets, de wet. Dat vergt ook nog wel de nodige uitleg. Kijk maar in vers 56. Want de kracht der zonde is de wet. De 10 geboden die dus vanmorgen zijn voorgelezen. De 10 geboden die God dus op de Sinaï heeft gegeven. Nu functioneert die wet in de Bijbel op verschillende manieren. Ook in de catechismes komen we dat tegen. Die wet die functioneert bijvoorbeeld als regel der dankbaarheid en als ordening voor ons leven. Nou, zo bedoelt Paulus dat hier niet. De wet heeft dus altijd een zeer heilzaam en een zeer nuttig, is Gods geopenbaarde wil en die is zeer belangrijk voor ons allemaal. Want als bijvoorbeeld Poetin naar de wet van de Heer leeft, had je geen oorlog in de Oekraïne. En als wij naar de wet van de Heer gaan leven, dan hadden we ook geen problemen in de gemeente. Zo simpel ligt het. Dus die wet is een regel der dankbaarheid. Maar die wet is ook een regel. Net als verkeersregels. En een kind weet dat als je die regels houdt, dat is het veilig. Maar als mensen nu zeggen van, met het rode licht, daar stop ik niet voor. En aan de rechterkant rijden, ik vind de linkerkant rijden ook wel leuk. En gevaarlijk inhalen, dat doe ik ook graag. En ik rij wel eens wat harder en zo en al dat soort dingen. Dan ontstaan er levensgevaarlijke situaties. Maar dan ontstaat er ook schuld. Want wie door het rood rijdt, en een flits, bon, 100 euro, 200 euro, taart rijden, een bon. En dan kan de overheid niet overal tegelijk zijn, dus niet alles wordt bestraft, maar in feite bent u strafbaar. Dat is met de wet nou ook. De wet is God heilige volmaakte regel. Zo wil God dat wij leven. Dat is uitdrukking van zijn wezen, die wet, de 10 geboden. En op het moment dat u daar niet aan beantwoordt, ontstaat er schuld. En schuld betekent in de Bijbel, en ik zeg dat heel eenvoudig, betekent dat God de zonde bestraft. Met tijdelijk en eeuwig straf. Schuld in het gewone leven betekent een boete. Schuld in het geestelijk betekent de zonde wordt bestraft. En dat noemen we de vloek van de wet. Ja. Heb u het opgeslagen? Dat er dus in uw leven, omdat God een wet stelt, schuld ontstaat. En dat die schuld door u betaald moet worden. Of door uzelf, of door een ander. En als u het zelf moet doen, dan zou ik niet meer durven sterven. Nou is de apostel Paulus en de geloof precies mensen als u en ik. Dan wordt die schuld, zo zegt de heilige, dagelijks meer. En die schuld moet betaald. Ja, maar hoe dan? Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnen van mijn ingewand, dus Christus. Christus heeft ook naar de wet geleefd. Christus heeft de wet vervuld. Want hij kwam niet om de wet te verbreken, maar de wet te vervullen. En dat heeft hij gedaan tot op de kruisheuvel Golgotha. Daar heeft hij de vloek van de wet gedragen. Hij is een vloek geworden. En dat bedoelt de Bijbel mee in de Galatenbrief. Hij heeft de straf op de zonde gedragen. Dat heeft hij alleen gedaan. Ik kom zo nog op terug. Dat heeft hij volkomen gedaan. En daarom zegt de apostel, door dat ware geloof geeft, hè, dus niet zal geven of we hopen, maar nee, geeft. Dat is taal van het geloof, hè. Zekerheid, vastheid, die ons de overwinning geeft over de dood, de zonde en de wet. Gemeente, daar heb je nou van de week wat om over na te denken. Over jezelf, over God, de heilige en de rechtvaardige, die alles weet. En over Christus, waar de enige oplossing ligt. Als u nadenkt over uw sterven, als u nadenkt over boezemzonden, dan is bepaald wordt bij de vloek van de wet. Een ander middel, een andere redding kan ik u niet preken. En ik wil het ook niet. Want er is een volk op de aarde, die komen erachter in hun leven, hè? Dat het enige is wat overblijft. Dus die zalig maken niet zo af en toe, hè? Die hebben ze dagelijks nodig. O Heere, zegt de psalmdichter in 119. Ik verlang naar uw heil. De rest doet er niet zoveel toe. O Heere, ik verlang naar uw heil. En dan komt bij onze derde gedachte. Het gaat over die dank vanwege de overwinning. A, de dank. Twee, de overwinning. En drie, hoe heeft Paulus nou die overwinning behaald? Hoe gaat het op de aarde? Kom nog even terug op dat voorbeeld van de Oekraïne. Nou, Poetin zegt, maar hij heeft soldaten gedaan. Heb ik zelf gedaan. En de Oekraïne zegt, nee, hebben wij gedaan. Omdat we zulke goede wapens hebben, dat we zulke goede legers hebben. Dan halen we de overwinning. En dat komt je natuurlijk ook wel veel tegen. Dat mensen zeggen, dat heb ik gedaan. En zegt Paulus dat ook, ja, dat dacht hij vroeger. Voor zijn bekering dacht hij dat hij dat nou zelf moest doen en dat hij dat zelf ook kon. Ik meende waarlijk bij mezelf dat ik de christenen moest vervolgen en dat ik daar goden mee zou behagen. En toen tot bekering, maar heeft hij iets anders geleerd. En dat is nu het slot van onze tekst. Wat heeft hij dan geleerd? Wat Johannes de Doper preekt. Zie het Lam Gods. God de Vader heeft dat van de hemel gezegd. Deze is mijn geliefde zoon. Door wie ik mijn welbehagen heb. En we hebben vorige week uit onze belijdenis gehoord, artikel 23. Dat wij delen in de gerechtigheid als wij in hem geloven. En de kerk is Heer. Daar maakt hij de plaats. En waarvoor nou eigenlijk? Als ik ga sterven. Als de zonde levendig wordt in mijn leven. Als de wet vloekt. Betalen. Gemeente, ik heb het u meer gezegd. Ik herhaal dat gewoon. Dan zegt God niet, nou, ik ben een dominee 30 jaar geweest, dat wil ik wel belonen. Nee. Dat telt in het koninkrijk Gods niet. Ik ga nog een stap verder. Al onze ervaringen tellen in het koninkrijk Gods ook niet, hoewel natuurlijk het geloof wel ervaring met zich meebrengt. Het telt voor God niet. Dat u een kerklid bent geweest, dat is goed en doet u ook getrouw en kom naar Gods huis. Luister.
Vraag om een zegen.
Maar dan heb je uw hele leven preken geluid, dat komt u er niet mee. Ja, maar dan zit het. Ja, dat is ook zo. We kunnen een heleboel dingen nawandelen en dan komt u er alleen maar op uit. Hopeloos. Hopeloos. Reddeloos. Radeloos. U zegt, nu word ik somber, dominee. Ja, dat is ook niet verkeerd. Dat u is af en toe, net als de apostel Paulus, wij dan wetende de schrik des Heren. Gemeente, denk je nou werk dat ik als dominee denk, straks gaat die hemelpoort wel open omdat ik dominee ben of zo. Denk je nou werkelijk dat een dominee ook niet de aanvelde, bedrieg ik me niet? Gemeente, dat zijn echt soms hele existentiële dingen. Is het wel waar? Hou ik mezelf niet het lapje voor? Het zal er toch op aankomen. Waarop dan? Door onze Heer Jezus Christus. Onze. Dat is dat hele persoonlijke weer. Al Gods kinderen. Hè? En die enorme duisternis. Wijst God op zijn Zoon. De middelaar. De middelaar Gods en der mensen. En Paulus zegt, het leven is bij Christus. Christus die ons leven is. Hij bedoelt met andere woorden, daar sta ik mee op en daar ga ik mee naar bed. Iets anders heb ik eigenlijk niet in mijn leven. Daar hunken wij naar. En u kunt de hele Bijbel doorlezen. In het Oude en in het Nieuwe Testament. Het Oude gaat om de beloofde. Het is het Nieuwe Testament gaat om de gekomen. Maar het gaat om die persoon van de middelaar. En al het andere. U kunt er voor God niet mee bestaan. En als die zaligmaker in ons leven ontdekt wordt voor het eerst en opnieuw. Dan zingt het uit, hier wijkt mijn ziel. Met een verwonderend oog. En dan noemt Paulus de middelaar met drie namen. Kijk maar in de tekst. In de eerste plaats Here. Kyrios. En dat wijst op de heerlijkheid van de middelaar. De engelen zingen gedurig zijn lof. De heerlijkheid van de zaligmaker. In zijn gewilligheid. In zijn schoonheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn majesteit en in zijn almacht. Mijn Heere, zegt Thomas, en mijn God. Toen hij de opgestane heeft ontmoet. Mijn Heere. Het wijst ook op de relatie. Er is tussen de Heer en zijn vel. De Heer heeft ze gekocht met de prijs van zijn bloed. Hij is de eigenaar van zijn kerk. Het verwijst ons naar zondag 1 van de Heidelberg. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zalig maken Jezus Christus eigen ben. Heere. Een heerlijke koning, een heerlijke middelaar. Jezus. Dat is de persoonsnaam. Zo werd hij genoemd. Hij zegt, zijn naam heette Jezus. Paulus behaalt de overwinning door Jezus. En gemeente, echt, u mag van me aannemen dat oppervlakkige praten over Jezus, dat hopen we voor bewaard te worden. Dat is het natuurlijk niet, dat begrijpt u ook wel, hoef ik u allemaal niet uit te leggen. Maar laten we ook nooit in die toestand terechtkomen dat we net doen alsof dat niet meer gezegd mag worden. Oeh, dat is heel moeilijk. Gods volk wordt zalig met Jezus. Echt waar. Dat staat in de Bijbel. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. We kunnen ons hele leven bidden, zegt Gray. We kunnen ons hele leven in de Bijbel hebben. We kunnen ons hele leven in de kerk gaan. En als we Jezus niet lief hebben, staan we er nog buiten. Zo ligt het ook wel. Het licht van de grote eeuwigheid. Is er een heerlijke. Jezus ook echt de enige zaligmaker. Hij blijft alleen maar over. Hè. Zie het Lam Gods. Nergens anders, niemand anders kan ons helpen, wil ons helpen. Hij is het. Er is niemand, zegt onze beleid, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Die naar de wereld kwam om zijn leven te geven. Zijn gestalte is enkel liefelijkheid. Hij staat aan de deur en hij klopt. En dan tenslotte Christus, dat is een ambtsnaam. Ja, hij is profeet, onderwijst hij. Als priester betaalt en bidt hij, betaalt hij en bidt hij. Zet hij ook nu nog zijn werk voort in de hemel door zijn kerk te vergaderen. En als koning regeert hij. En dat betekent dat al wat u ontbreekt, ik schenk het zo gij smeekt. Mild en overvloed in Christus. Door het ware geloof is er geen enkel gebrek. Hij heeft alles. En dan overvloedig. En hij deelt het gratis uit. Moet ik u nog een andere zaal maken? Apostel Paulus zegt, en de woord en de geest leert het. Gode zij dank. En dan hoort het niet een borstklopperij van Paulus. Dan wijst hij op zijn grote koning. Die ons de overwinning geeft. Door onze Heere Jezus Christus. Dat is de taal van het ware geloof. En de rechtvaardig zal door het geloof leven. En dan ook komt het en wordt het waar. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heeren. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel, niet zinloos is, in de Heere. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 98 en daarvan het vierde vers, Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, de bergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren ogen. En wat er verder volgt. Gemeente, namens de kerkraad delen we u nog het volgende mee. Deze week is de eerste collecte bestemd voor helpende handen. Volgende week zijn de collecten bestemd voor diaconiekerk en schulddelging. Dinsdagavond wordt in onze kerk een gemeenteavond gehouden over de zending. Marlies de Voorde zal wat vertellen en laten zien over haar werk in Guinea. Inloop vanaf 19:30 en het programma begint om 19:45. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting. Graag roepen wij u op om deze avond aanwezig te zijn. Het is voor onze zendingswerkers bemoedigend om te merken dat u hen draagt in gebed en aandacht. Dus dat wil ik wel even onderstrepen. Hè. Dus hartelijk welkom, fijn ook voor Marlies, als u weer in verlof mag zijn. En probeert u er te zijn, zodat ze zich gesteund en bemoedigd weet vanuit de gemeente voor het werk in Guinea. Op komende woensdagavond is er geen meditatie. Op Hemelvaartsdag begint de dienst om 19:30. Volgende week zondag hoopt dominee W. Haring, consulent van onze gemeente, in de morgendienst voor te gaan. De eerste huwelijksafkondiging van Maarten Arien Schreuder en Joosje Prinsen. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden op 2 juni. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Op tweede Pinksterdag hopen de volgende jonge mensen openbare belijdenis af te leggen. Johanna Jeline Beukens, Jan Teunis Blaak, Bernardus Guido Borst, Andries Ferdinand van Eckerveld, Geertruida van Engelen, Maartje Petronella Groenendijk, Hendrik van de Heg, Christina Petronella den Hertog, Lena van den Hoven, Feitje Janette Hanna Kooi van Dam, Ernesto Kooi, Maarten Arien Schreuder, Matthijs Verhagen, Jantina de Vreugd, Johannes Jacobus Wouters, Leni Wilhelmina Wouters Geluk. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.